Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Bestemming bereikt?
Bereik?
Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.
Goedemiddag, fijn dat jullie weer luisteren. We gaan het in deze uitzending hebben over dashboard. En aangeschoven is Paul, dus dat is mooi. En iets meer dan een dashboard. Dus je denkt, ja, dashboard, Marco, gaat dit over? Alles is tegenwoordig een dashboard. Sommigen noemen het een hoofdlijnenakkoord. Maar wij noemen het een dashboard. Zeker als je kijkt naar machine learning, AI, slimme intelligente algoritmes. Met aan de basis, zoals jullie dat altijd weten, de mens. Want die is uiteindelijk degene waar het allemaal mee start. En vervolgens gaat de rest van de techniek en de technologie een stuk verder daarmee. Zoals jullie ook een beetje gewend zijn, is ook om de introductie van Paul. Maar Paul, ik hoorde je het net al zeggen. Je komt uit Zuid-Limburg. Ik hoorde je zeggen, je hebt 3 kinderen. In welke leeftijdscategorie trouwens?
13, 15 en 17.
Heel goed. Getrouwd?
Getrouwd. Heel netjes katholiek getrouwd. Al heel lang.
Ja.
Vivian.
Ja. Leuk. Al lang?
Ja, dat is altijd een mooie strikvraag. Gaan we even rekenen. Nu 19 jaar.
Super, ik hoop dat zij dat ook zo vindt, dat het getal klopt.
Dat hoop ik ook, anders heb ik de pijn straks. Hè? Dat merken we dan.
Ja, en zo begint de uitzending gelijk alweer op een vrolijke manier. Woon je een beetje landelijk of niet?
Nee, ik woon voor Limburgse begrippen heel stedelijk. In het meest bekende dorpje van Limburg. Of ja, vind ik wel, waar bijna iedere Nederlander wel is geweest. Valkenburg aan de Geul.
Ja.
En dan komen we allemaal fietsen, wandelen. Kijken hoe de overstroming is geweest. Nou, allemaal die dingen.
Ja.
Lekker bier drinken.
Ja, dat zeker. wat dat betreft, we begonnen dus mee. Voel je je veilig thuis?
Ja. Ja. Dat is misschien ook wel een van de redenen dat ik ooit ben terugverhuisd naar Limburg. Van Limburg naar de Randstad.
Ja.
Naar Eindhoven, toen naar Rotterdam.
Mm-hmm.
En toen ik het gezinnetje begon, weer terug naar Limburg. En dat had wel te maken met veiligheid voor mij.
Ja, ook in huis.
In huis, ja.
Ja, super. Dus dat betekent dat je Bally niet nodig hebt. Bally is een nieuw, klein, leuk robotje. Hij heeft de upgrade gehad. Het rijdt rond, dus het gaat door je hele huis heen. Als je huisdieren hebt, dan zorgt hij ervoor dat ze te eten krijgen. Wel met automatische voedselbakken. Hij houdt in de gaten en helpt je als je zegt van joh, ik wil Teams openen. Ik heb een Teams gesprek. Dat doet hij ook voor je. Hij projecteert het op de muur, het Teams gesprek. Maar houdt ook je veiligheid in de gaten. Dus okay. Hij mapt zeg maar de gezinsleden. Dus mocht nou een van je kinderen een vriend of vriendinnetje op visite krijgen die nog niet kent, dan gaat het alarm af. Dan krijg je ook een melding op je telefoon dat er iemand in huis is die daar niet thuis hoort. Kortom, veiligheid alom. Het praat nog net niet terug, maar het scheelt niet veel. Het is een klein, leuk, ogenlijk rond balletje door je huis heen. Een robot dus. Oh, zou je het kopen?
Als er een opruimalgoritme in zit voor de kinderen, lijkt mij dat fantastisch. Want daar is nog wel wat verbetering in te vinden. Dus ik kan me voorstellen dat die daar zeker goed ondersteunt. En we hebben geen huisdieren. Dus iets wat constant rondzoomt, dat is wel leuk. We hebben trouwens ook nog geen elektrische grasmaaier. En ook nog geen elektrische stofzuiger die vanzelf rondrijdt. Dus misschien dat ik die stappen dan over kan slaan en in één keer naar de balie kan.
Ja, nou, precies. Hartstikke goed. Ik denk dat in ieder geval je kinderen het zullen toejuichen als er ook een opruimfunctie in zat. Ik kwam er niet tegen het YouTube filmpje. Maar ja, misschien een tip voor Samsung in de nabije toekomst.
Ja.
WhatsApp, gebruik je dat?
Ja, veel.
Dus een nieuwe demonstratie zijn ze mee bezig in Amerika en in Engeland om AI toe te voegen aan WhatsApp. Dat is nu een pilot, nog niet in Europa. Om te kijken van goh, hoe kunnen we nu dingen gaan verbeteren. Dus je kunt praten tegen WhatsApp, die gaat zoeken. Er zit een zoekfunctie ook in, niet alleen binnen WhatsApp, maar binnen je hele telefoon. Dat is een van de dingen. En natuurlijk het allerleukste is om met een avatar zelf te ontwikkelen. Die verandert op het moment dat je vertelt hoe die er ongeveer uit moet komen te zien. Dus hij gaat gelijk tegelijkertijd met je mee. En heeft allerlei andere automatische functies, zeg maar, die het in principe je leven makkelijker zou maken. Nou, is WhatsApp volgens mij van Facebook. En ik denk dat het wat dwingend zal overkomen op het moment dat ze het wereldwijd gaan lanceren. Maar zou je er gebruik van maken?
Ja, zeker weten. Ik zie het bij me. Ik heb om één reden heb ik Snapchat. Dat is omdat kinderen daarmee communiceren. Ja. En ze reageren niet op WhatsApp. De rest van de wereld WhatsApp. Ik collega's, groepen, noem maar op. Maar ik zie de kinderen in Snapchat zit al zo'n functie. En ik zie de kinderen daar extreem veel gebruik van maken. Naast gewoon in mijn werk, ChatGPT, et cetera, doen we ook veel. Ja. Dus hoe meer integraal, direct bruikbaar AI wordt, hoe makkelijker het is, denk ik. Dus ja absoluut. Ja. Alleen maar mooi als dat er is.
Ja, en helemaal fijn, omdat er een kok ook in zit. Dus die gaat je vertellen hoe je moet gaan koken.
Nou, dat vind ik lastig. Ik heb heel veel hobby aan lekker eten. Dus sommige dingen wil ik zelf. Ja, ik wil zelf sommige dingen beslissen.
Ja, ja. Nee, snap ik. Maar goed, de recepten voorlezen, dat soort dingen. Nog net absoluut. Niet maken. Dat zou op zich zou dat wel kunnen helpen. Dankjewel. Ja. Even tot zover. Paul, vertel eens over jezelf. Voor welke organisatie werk je? Hoe lang werk je daar al? We weten dat je in Zuid-Limburg woont. Ja. Vertel eens over jezelf.
Nou, Paul, kinderen en vrouw zijn besproken. Ik ben helemaal gek op auto's en gebouwen. En daarin heb ik ooit een carrière stap gemaakt naar mijn studie bedrijfskunde. Ben ik terechtgekomen bij Q-Park, die grote organisatie ook in Zuid-Limburg die over parkeren gaat. Een aantal jaren daar gewerkt en toen zelfstandig geworden in parkeren, adviesbureau. Dat is in 2007. En dat heb ik gedaan met het bouwen van een garage op Strijp S. En het mooie is heel actueel in het nieuws voorgisteren was het, stortte die garage een nieuwe gein in. Bij het ziekenhuis. Nou, op de plek waar die garage nu staat, daar stond vroeger een oude garage. En dat is mijn begin van mijn carrière geweest, want die garage hebben we opgepakt en op strijpwijs opgebouwd. En toen ben ik in circulaire en slimme ontwikkelingen rondom parkeren terechtgekomen. En dat heeft geleid uiteindelijk dat we een adviesbureau hebben opgebouwd met een 15 man tegenwoordig. En in dat advies, en dan sla ik even meteen, 10 jaar over, want ik ben ruim 20 jaar zelfstandig en adviseur. Maar in die tijd komen we er ook steeds meer achter dat ervaringen uit het verleden niet altijd garanties voor de toekomst bieden. En wat ik daarmee bedoel is, wij deden altijd heel veel op gevoel, op ervaring en maakten geen gebruik van data. Totdat wij in 2019, 2020, 2021 steeds meer werk daarvan begonnen te maken als adviesbureau. En in 2021 tegen een geniale partner aanliepen die een heel slim platform had bedacht, maar niet wist hoe die daar iets mee kon doen in de mobiliteitswereld, in de parkeerwereld. Dat is eigenlijk de geboorte van het bedrijf waar ik graag met jou over verder praat. Dat heet tegenwoordig Specify Parking. Nou, in de naam zit het al, specificeren van onder andere parkeren. Ja. Nog meer mobiliteit trouwens. En dat doen we dus sinds 2021 met een aantal mensen. En het groeit ontzettend hard, omdat er heel veel behoefte is aan data bij elkaar brengen, data analyseren, maar vooral daarmee werken. Dus voorspellingen doen, hoe we slim met mobiliteit om kunnen gaan naar de toekomst. En wij zijn dan heel erg goed gespecialiseerd in het parkeren. Maar dat kan er nog veel meer zijn natuurlijk. Dus eigenlijk nog een redelijk jong bedrijf, maar ik ben trots om te melden dat we al in Australië, in Duitsland, in België, Nederland, Amerika heel groot zijn. En steeds harder groeien. En je ziet de culturele verschillen, de vragen, de manier van omgaan met mobiliteit, dat maakt ons alleen maar rijker in data en rijker in informatie en dus ook een slimmer bedrijf.
Ja, ja. Nee, ik heb het ook al eerder gezegd, ook in deze uitzending, hè, data en informatie, technologie en vervolgens wat doe je daarmee, is volgens mij de volgende macht waar we nu mee bezig zijn om de mobiliteit over het algemeen een stuk verder daarin te helpen en daarin te ontwikkelen. Tegelijkertijd is daar ook wel heel veel schroom voor. Hè? Ik bedoel, het is slim van WhatsApp om te zeggen van joh, we doen een kok eraan toevoegen. Dan maakt het leuk in een avatar. Dit is leuk voor de kids. Er zit een fun element ook in. Maar ondertussen is dat er natuurlijk ook niet helemaal. Want er zit wel natuurlijk veel meer achter dan alleen maar die fun. Dus begonnen in de garage. Was een moeilijke tijd toen of niet?
Nou, ik merk dat overal waar je met passie achter gaat en waar je goed in bent, dat daar ruimte is. Ik moet eerlijk zeggen, we hebben een hele goede leerschool gehad bij die grote operator. Dat is één ding. En aan de andere kant zag je dat de rest van de wereld toen een beetje blind was. Dus en dat ging niet eens over data. Dat ging gewoon over gemeentes, vastgoedeigenaren die niet zo goed wisten hoe ze met parkeren om moesten gaan, maar het wel moesten maken.
Ja.
En dus best wel wat vraagstukken hadden. Die gingen over dienstverlening, exploitatie, et cetera. Dus alle opstart is moeilijk en durven is altijd belangrijk. Maar ik moet eigenlijk eerlijk zeggen dat het een redelijke, makkelijke opstart was, omdat het een hele kleine niche is. Mm-hmm. Iedereen heeft een mening, net als voetballen, over parkeren, over parkeertarieven. Dus mega emotioneel. Hè? Als je een bewonersavond in een gemeente doet met nieuwe vergunningssystemen, dan kun je best een kogelvrij vest aan doen.
Ja, is ook zo.
Maar dat allemaal heeft te maken met, nou, hoe vertel je het verhaal en wat is de onderbouwing van de beslissing die je neemt?
Ja.
En eigenlijk leidt alles voor ons die afgelopen jaren inderdaad terug tot hoe kunnen we dan nog veel beter onderbouwen hoe die beslissingen genomen zijn. Dus moeilijk. Ik merk doordat we de richting hebben gekozen die we nu zijn ingeslagen, dat het steeds makkelijker wordt en steeds interessanter. En ondernemen, dat ken je zelf denk ik. Dat is een ups en downs natuurlijk.
Ja, is ook zo, ja. Want wat vond je geniaal een platform? Want je vertelde het er net van, ik ben een platform tegengekomen. Wat was daar goed aan? Wat was er geniaal aan?
Ja, weet je, dan ben ik heel eerlijk. Dat heeft zonder de partijen in de parkeerwereld te veel tekort te willen doen. Is dat iedereen heel erg kijkt naar zijn eigen kennis en naar zijn eigen stukje. Dus een slagboomleverancier weet wel heel wat te vertellen over de slagboom. De camera die ernaast staat wordt niet meegenomen. De betaalautomaat die zit er eigenlijk los van. Dus de financiële stromen die zijn los. En wat je ziet, zeker in de moderne wereld, is dat er heel veel sensoren en heel veel techniek in een omgeving in de openbare ruimte, maar ook in parkeergarages zitten. En het zijn allemaal kleine bronnetjes. Dus kun je eigenlijk zeggen allemaal datasilo's.
Ja.
En van ieder silootje is wel apart data beschikbaar. Maar die moet je dan ook nog analyseren, op de juiste manier opslaan en bij elkaar brengen. En wat vond ik nou zo aardig? Wij zaten als adviseurs vaak in de beslissing om bijvoorbeeld nieuwe techniek te implementeren. Dan had je oude techniek, moest je de data uithalen. Nieuwe techniek had nog geen data, die wilde ik het liefste erin lezen.
Ja.
Dat kan nooit, want die praten niet met elkaar.
Nee.
Dus ik had een bak CSV's, eigenlijk gewoon grote Excel-files, zeg ik maar even. Ik kreeg een nieuwe leverancier. En ik moet uit al die informatie die ik had, moest ik eigenlijk één inzicht maken. En dat was bijna niet mogelijk. Dat was gewoon echt zitten werken. En denk je van ja, er kan zoveel. Waarom mm-hmm. gaat dit nou zo ouderwets? Dus wat wij met het platform en wat platform toen al deden, wat wij hebben helpen bouwen, is een platform dat al die datasilo's, dus al die stukjes informatie naar dezelfde manier vertaalt, analyseert en valideert.
Yeah.
Dat is ook nog een hele belangrijke. Hebben wij het wel over hetzelfde?
Yeah.
Wat is een bezettingsgraad of wat is betalingsbereidheid?
Yeah.
Dat zijn allemaal vaktermen uit de parkeerwereld. Is bezettingsgraad gemeten over 12 uur, over 24 uur? Zit daar alleen kort parkeren in? Of zitten daar ook abonnementhouders in? Nou, heel veel definitiekwesties. En het belangrijke in de juiste informatie bovenhalen en er daarna mee gaan werken, is begrijpen wat je ziet. Dat allemaal naar eenzelfde taal vertalen en daarmee aan de slag gaan. En dat, wat misschien heel erg ouderwets klinkt wat ik nu zeg, hè, is dat was er gewoon niet.
Nee, precies.
Dus dat de eerste stap is. Het historische inzicht tot op vandaag goed inzichtelijk brengen, goed vertalen en werkbaar maken. Dat was het eerste stapje wat het platform heel goed kon. En toen zijn wij als parkeerspecialisten erbij gekomen en hebben gezegd van nou, en wat voor stuurinformatie heb ik nou nodig als beleidsmaker, als operator, als eigenaar van vastgoed, of als eigenaar van parkeren of als belanghebbende bij mobiliteit. Wat wil ik weten?
Ja.
En hoe ga ik die informatie nou koppelen?
Ja.
En het wordt heel leuk als je er dan ook nog het weer en de eventkalender en seizoenen en nou noem het maar op, eigenlijk contextinformatie uit de normale mensenwereld aan gaat koppelen.
Ja.
Waardoor je opeens patronen gaat zien die je vroeger niet zag.
Nee, nee precies. Ja. Want hoe zit het met de onderbouwing? Had je het er net ook over. Hoe doe je dat dan? Zorg je voor een goede onderbouwing? Want je zegt ook expliciet van valideren is een van de belangrijkste in het geheel. Je gaf het net al in de introductie aan van het is ook allemaal mensenwerk. Dus het is, je hebt gelijk, het is multi-interpretabel, hè, bepaalde termen. Hoe zorg je daarvoor dat het objectief is?
Wij gaan met de klant zelf zijn dataset doorlopen. Dus we starten ieder traject met een onboarding. En het gaat eigenlijk redelijk snel automatisch. Het gaat over API's met systemen of geautomatiseerde protocollen waardoor we de data binnenhalen. Het in taal zetten in de juiste tijdsformats en zoiets allemaal. Dat zijn onze techneuten.
Ja.
En dan heb ik een basisinformatieset en dan begint het mensenwerk. Dan gaan onze BI-analisten gaan met de klant aan de slag van hey, dit cijfertje had je, dit cijfertje is het nu. Het komt uit dezelfde dataset. Wat is nou de werkelijkheid? Wij komen op een bezetting. Dat doen we niet door luststellen. Mm. Luststellen, even vakterm. Als een auto langs de slagboom rijdt, dan wordt die geteld. En als hij eruit rijdt, wordt die ook weer geteld. Dan heb ik een transactie.
Yeah.
En dan
mag
ik door. Maar ja, er zit ook weer allemaal menselijk handelen. Want er kan iets fout gaan. Iemand drukt op een knopje, een handmatige slagboomopening. Dan klopt de telling niet meer.
Nee.
Of er is een ander betaalmiddel. Ik wil daar niet veel te diep in gaan, maar laat ik het zo zeggen. Er zijn allemaal definities hoe je dat kunt tellen. We hebben manieren gevonden om de klant duidelijk te maken hoe wij dat doen. En wij stemmen af wat is voor hem de waarheid waar hij op wil sturen en waar hij mee verder wil. Dus maak ik het helemaal objectief? Heel eerlijk, nee.
Nee.
Wat ik maak is dat de klant weet wat hij ziet en dat hij daarmee kan werken. Dus het kan zijn dat in twee verschillende dashboards bij twee verschillende klanten op een andere manier gewerkt wordt als het gaat over bezetting, over omzet. Maar het gaat erom, wat wil die klant zien en waar stuurt hij op? En hoe maken we het hem mogelijk om meer data-driven decisions te maken?
Ja.
Dat is eigenlijk een belangrijk stuk. En dat doe je door de validatie, om echt met de klant door de definities heen te lopen en te kijken van, wat jij ziet, snap je dat? Kun je daarmee werken, zodat hij er ook weer mee verder kan? En dan begint het spelen, wat jij helemaal in het begin
zei. Ja, precies.
Dan ga je ermee spelen.
Ja, ja. Ja, en op welke manier zijn ze geholpen met die dashboard? Heb je een concreet voorbeeld?
Ja, absoluut. We hebben verschillende grote operators en gemeentes in het land als klant. Klein voorbeeldje is overgang van organisaties. Er een nieuwe organisatie komt die bijvoorbeeld straatparkeren moet handhaven. Komt er een hele grote oude dataset en daar komt uit de openbare ruimte komt informatie uit betaalautomaten, uit belparkeren. En er zitten een aantal afspraken, er komt informatie uit scanauto's, noem maar op. En er zitten een aantal afspraken in een contract. Nou, hoe helpen wij de klant al die informatie bij elkaar brengen en tussen de eigenaar van het parkeren en de contractant maken wij compleet inzichtelijk op welke KPI's er gestuurd kan worden.
Ja.
Zodat ze daar beide niet meer mee bezig hoeven te zijn, maar dat de opdrachtgever real-time en opdrachtnemer real-time kan zien wat er gebeurt. Een ander dingetje wat heel aardig is, die kan ik ook bij naam noemen. Dat is een van onze showprojecten, zeg maar even, dat is Stripe S in Eindhoven.
Ja.
Daar hebben wij ooit als adviseurs bedacht van norm naar nodig. Dat betekent, we laten parkeernormen los.
Ja.
En we gaan alleen bouwen wat nodig is.
Ja.
Nou, hoe bepaal je wat nodig is?
Mm-hmm.
Dan moet je dus constant de bezetting monitoren. Dus in de contracten die
voor een langere tijd ook.
Precies, voor een hele lange tijd. Dus het gave is, we hebben afspraken met Stripe S, met de gemeente Eindhoven en Volker Wessels. Om te monitoren wat er daadwerkelijk gebeurt in het gebied. Om op tijd de juiste parkeerhoeveelheid te kunnen toevoegen. Maar dat gaat niet alleen over parkeren daar, dat is het gave. Dat gaat ook over het gebruik van deelauto's. Over de fietsenstallingen, hoe druk die zijn. Hoeveel openbaar vervoerreizigers er zijn. Om de totale bereikbaarheid van het gebied te monitoren. Dus de claim aan het begin van die ontwikkeling was, wij gaan van norm naar nodig en wij gaan monitoren.
Ja.
Nou, daar hebben we veel over gebrainstormd. En sinds 2 jaar hebben we nu dus een complete automatische monitoring. Waardoor in de aansturing en de ontwikkeling van het gebied, ontwikkelaars eigenlijk echt zien van, oké, zo druk is het. Dus als ik nu een nieuwe ontwikkeling doe, dan heb ik zoveel parkeerplekken nodig om dit te laten functioneren.
Ja. En betekent dat dan ook dat ik als bewoner van Stripe S of als klant van Stripe S, er zijn ook gebouwen waar je kunt werken, ook daar inzicht in heb?
Zover zijn we nog niet. Dat is denk ik nog een hele aardige stap die er gaat komen. Op Stripe S is dat nog niet zo. We zijn wel bij een hele grote technologieorganisatie in Eindhoven. De grootste, dan hoef ik de naam niet meer te noemen, die zijn we aan het helpen om gereserveerd parkeren voor hun medewerkers te maken.
Ja.
De medewerkers moeten iedere dag zien, waar is er plek en hoe kom ik daar het makkelijkste?
Ja.
En die plek ook kunnen claimen. Dat is een ding. Een ander ding is bijvoorbeeld een grote ontwikkeling tegenover het station in Utrecht. Daar speelt dat ook. Daar worden van 3 openbare garages worden gebruik gemaakt. En de medewerker of de bewoner, die wil gewoon zien van, oké, waar heb ik plek? Waar kan ik straks naar binnen? En dat weet ik alleen maar doordat ik de actuele bezetting monitor, maar ook weet wat er gaat komen. Ja. Dat is ook pre-booking. Hè. Er zijn ook mensen die hebben geboekt om bijvoorbeeld later op de avond een plekje naar binnen te rijden. Nou, die moeten dan af. Dus het hele speelveld van bezetting, daar zijn we heel ver in. En er zijn ook al inderdaad interfaces voor het publiek die daarbij gebruikt worden. Niet heel zwaar technologisch, maar wel heel gastvrij en makkelijk te gebruiken. Want je weet, ja, ik krijg niet voor niks. De leuke stap zou zijn als we dat straks ook in het navigatiesysteem natuurlijk hebben van de auto.
Ja.
Dus het vanuit alle inzichten die we hebben. Jij zei net die Bolly. Ik had een discussie vorige week over schoonmaakkosten van parkeergarages met een collega. En die gaf aan, het zou wat zijn als wij robots konden aansturen op basis van bezetting.
Ja.
Nou ja, dat zijn zo van die dingetjes. En denk van, dat is de next step waar wij nu naartoe willen innoveren. We hebben alle innovatie bekend, maar hoe kunnen we het zodanig automatiseren, zodat die schoonmaakrobot gaat rijden als de bezetting het toelaat. Of dat die bepaalde zones van de garage gaat gebruiken, omdat we weten dat daar niks te doen is. Ja, dat zijn natuurlijk hele gave interpretaties van puur ophalen van data.
Ja, precies. Ja. Wat ik fijn zou vinden, zeg maar, is dat als in een parkeergarage ik ook exact weet, als die bijna vol is, hè, of vol. Ik had het laatste keer, waren nog 5 plekken over. Ik denk, oh, dat wordt interessant.
Ja.
Want ik weet ook hoe mensen namelijk parkeren in een parkeergarage. Dus dan maar de vraag of dat überhaupt gaat lukken. Dat ik gewoon echt helemaal begeleid werd door naar die plek. Dus dat van tevoren gescand wordt, oké, zo breed en zo hoog. Ga even nu niet op de details van mijn eigen auto. Is de auto. En dan kun je daar parkeren. Dan moet je gewoon daar naartoe. In plaats van het hele tijd zoeken. Dat zag je ook gebeuren met allerlei frustraties en gedoe in een Q-Park garage in dit geval. Omdat ook anderen zeg maar nog bezig waren om dat ene plekje te vinden. Of die een van die 5 te vinden die waar ze wel in konden.
Ja, precies. Ja, er zijn heel veel systemen met de lampjes, zoals je het op de luchthavens vaker ziet.
Ja, dat had dit ook. Dus dat was prima. Maar dan nog, weet je, voor gebruikersgemak, dan zie je al rood, 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 rood. En dan zie je één groen, denk je yes. Dan denk je, nou oké, als ik een scooter had, kon ik hier prima parkeren. Maar die heb ik niet. Waar is grote krap? Dus het zit ook in. Dus ik vind het wel mooi wat je zegt over die dashboard. Dus het zit ook een beetje in van. En dan die customer experience erachteraan.
Dat moet het doel zijn, weet je. Ja. Inzicht om het inzicht, daar hebben we helemaal niks aan. Daar word je niet blij van. Maar we hebben heel veel leegstand in parkeergarages. Dat is best bijzonder. Dus jouw voorbeeld, dat herken ik heel erg. Daar zou je heel graag iets op willen vinden. Nou, ik weet dat Bosch in Duitsland, waar we voor Strijpes ook gesprekken mee hebben. Die hebben gewoon op de OBD-stekker van de auto, kun je een module krijgen, waardoor bijvoorbeeld Mercedes zelf gaat rijden en naar die eerste vrije plek gaat rijden. Maar dat betekent ook dat ik IoT-devices, dus sensoren op die plekken allemaal moet hebben. En de hardware, daar zitten nog de problemen in. Dus wij, laat ik het zo zeggen, connected cars. Daar is veel over te doen. Connected cars en de openbare ruimte en de gebouwde omgeving. Op het moment dat we die nog beter aan elkaar kunnen koppelen, dan gaan we de juiste kant op. En waar ik net even landde, die leegstand, daar is het bijvoorbeeld het automatiseren van tariefdifferentiatie.
Yeah.
Zou een geweldige oplossing kunnen zijn.
Mm-hmm.
Wat je ziet is, in de hotelwereld of in de vliegticketwereld is het al heel normaal. Als ik op drukke tijden een hotelkamer wil hebben, dus in de Rai iets te doen, nou, dan is Amsterdam niet te betalen. In München werkt dat hetzelfde.
Yeah.
Vliegen naar Mallorca in de meivakantie gaat bijna niet. Terwijl in november kost het niks. Nou, dat zijn allemaal tariefdifferentiatiemodules die ook direct geautomatiseerd in systemen zitten. En dat is iets waar wij nu al vooral in Amerika mee experimenteren. En daar willen we ook graag mee naar Nederland.
Ja.
Ik weet niet of de Nederlander er klaar voor is, maar we gaan het merken. Hè? Om gewoon echt op verschillende tijden compleet verschillende tarieven te gaan vragen om die bezettingen te optimaliseren. En dat kan ook zijn dat op bepaalde tijdstippen de prijs heel erg omlaag gaat.
Ja.
Zelfs in Amsterdam.
Ja.
Dus, en dan is het automatiseren weer en dus dat dashboard meteen een hele gave stap in beter maken van de openbare ruimte. Niet extra bouwen waar het niet nodig is. Slimmer plannen, et cetera.
Zo dadelijk nog meer inzichten met Paul. Stay tuned.
Bestemming bereikt of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.
Goedemiddag, in gesprek met Paul. We hebben het over dashboard. En hoe je daar verdere invulling aan kan geven. Toen net hadden we even het voorbeeld van een parkeergarage. Heb je nog meer voorbeelden waar die dashboard op een slimme, intelligente manier ingezet kan worden?
Ja, je ziet heel veel wetgeving de laatste maanden, jaren over duurzaamheid komen. CSRD is een voor grote bedrijven een belangrijk iets. Dit jaar, en het kan zijn dat ik de term fout zeg, maar het gaat in ieder geval over werkgebonden personenmobiliteit. Dat grote bedrijven moeten rapporteren over hoeveel CO2-uitstoot hun medewerkers op de reis naar kantoor veroorzaken. En het gave is, we zitten in een landje waar de RDW alles weet van alle kentekens. En in de parkeerwereld is een innovatie, er is nooit zo heel veel gebeurd qua innovatie, maar een innovatie was kentekenherkenning. En het leuke van kentekenherkenning is dat we dus alles weten van de auto die binnenrijdt.
Ja.
Als je daaraan koppelt pre-booking, je weet wanneer iemand vertrekt, waar die aankomt, hoe lang die blijft en hoe lang de rit weer terug is. Dan kunnen er wat omwegen in zitten. Maar met een grote zekerheid kun je dus voorspellen hoeveel CO2-uitstoot die reis veroorzaakt. Nou, als we dan kijken naar scope 3 in de duurzaamheidswetgeving, dan zie je dat er dadelijk een moment komt, wanneer het precies is weet ik niet, maar een moment komt dat je moet gaan rapporteren over hoeveel CO2-uitstoot de bezoeker aan jouw event, aan jouw hotel, aan jouw kantoor gaat veroorzaken. Dat is best lastig.
Ja.
Nou, daar helpen bijvoorbeeld ook weer die dashboards bij, omdat we weten wie er komt, hoe lang die heeft gereden, hoeveel CO2-uitstoot de auto heeft. En daar kun je dus ook hele leuke, daar kun je nuttige, laat ik het maar zo zeggen als man met een autohart, hele nuttige maatregelen en beleid opschrijven. Bijvoorbeeld in Parijs, het SUV-verhaal, ik weet niet of je dat hebt gevolgd, dat je duurdere prijs voor parkeren hebt als je in een SUV rijdt in Parijs, of je komt de hele stad niet meer in. Nou, die maatregelen, die worden wel mogelijk doordat we inzicht hebben. En het effect daarvan, dat kun je dus heel goed monitoren met dashboarding natuurlijk. Dus al die data haal je naar je toe en je kijkt, is het nou echt wel nuttig om te doen?
Ja.
En misschien is het dan vooral droog oefenen is dan heel interessant. Want als je nou eerst heel veel informatie ophaalt en op basis van AI gaat bekijken van, hey, wat levert dat nou op? Wat gebeurt er nou echt?
Mm-hmm.
En dan pas beleid schrijft in plaats van zoals, mag ik dat zeggen? Denk het wel. In Nederland regel, op maatregel, op beleid gevolgd wordt. Gebeurt heel erg veel. En dat is niet altijd data-driven. Dus ik heb ook mega oproep aan overheid Nederland. Ga eerst meer met je eigen data doen. Ga hem verzamelen. Ga hem interpreteren. En ga scenario-analyses maken. Gebruik AI. En zorg dat je weet wat er gebeurt. En schrijf dan het beleid. Want dan kun je hem ook onderbouwen. En dan wordt die bewonersavond waar ik het net over had misschien wel iets lighter. Want je kunt ook echt aangeven wat er gebeurt. En je hebt erover nagedacht. Nou, dat zijn zo van die dingen waar het speelveld adviseur en dashboard elkaar keihard raken. Dus dat, nou goed, het ondersteunen van beleid doen we ook bij verschillende gemeentes trouwens. Om kijken hoe druk is het op straat en waar zou ik eventueel straatparkeren kunnen opheffen. Waar heb ik nog gebouwd parkeren, dus garages, waar heb ik nog plekken vrij. Nou, dus ik kan een leefbaardere omgeving maken, ik minder blik op straat. Dat zijn allemaal effecten die je gewoon direct kunt bereiken met dashboarding.
Ja, nou is het niet oneens zijn met de minister van Innovatie, Data en Techniek en Technologie. Dus dat is een beetje een oproep aan de grote vier, om ze zo maar even te noemen. En ik weet dat je hier niet over gaat, Paul, maar dat is er altijd weer dat ik denk, waarom moeten we nu dit data en informatie gaan gebruiken en technologie? Wat je vaak ziet gebeuren, laat ik het zo formuleren, is dat er gestraft wordt. He, dus in je voorbeeld, je hebt een grote SUV, je zit in Parijs en je moet meer betalen.
Ja.
Kan het even anders? Kunnen we die gewoon meer stimuleren, zeg maar, de autootjes die wel CO2-bewust zijn of energie of op waterstof rijden, dat we die belonen, zeg maar, zodat daar meer van komen? Is het net omdraaien? Want ook in jouw wereld, hè, parkeren en iets verder, je doet iets meer dan parkeren. Daar wordt vaak, dat bedoel, ik gebruik altijd binnen mobiliteit, als ik dingen moet doen op het gebied van mobiliteit, dan heb ik altijd één stok. En dat is fijn om mee te slaan soms en soms ook niet. En dat is parkeren.
Ja.
Dat is mijn stok. Ja, voor de andere rest van de dingen probeer ik allemaal leuke innovatieve dingen. Dat iedereen denkt, jee, dat is fijn.
Ja.
Dus een snellere verkeerslichten met behulp van Iveri. Snellere doorstroming voor wandelaars als het regent en keihard regent. Misschien wel een schuilplek en dan dat ze kunnen verwarmen en dat door kunnen lopen door het groene stoplicht. Dat het continu groen is. De auto's laten niet meer even staan. Kunnen we dat niet doen?
100% eens, heel graag. Weet je, het gereguleerd parkeren had ooit de doelstelling om echt te reguleren. Het is inmiddels een verdienmodel geworden. En laat ik het zo zeggen, we zijn er ondernemend genoeg voor om zeker iedereen te ondersteunen die dat verdienmodel wil optimaliseren. Maar tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook, we hebben het heel in het begin gehad, ja, ik heb ook kinderen en die hopen straks ook nog in een heel prettig Nederland op een leefbare manier te wonen. Dus ja. Die leefbaarheid stimuleren, fiets stimuleren, deelauto's, andere manieren van vervoer. De auto een ander plekje geven. Je hoeft het niet alleen maar met straffen te doen. Je kunt het ook gewoon anders regelen.
Ja.
100% eens. En ik heb wel het gevoel dat we midden in die transitie zitten. Dat is ook heel interessant. En van daaruit dat het ook weer, ook daarbij gebruik ik heel graag die echte kengetallen, die echte informatie. Want als je kijkt naar, ik was hem net nog voor de zekerheid even op aan het zoeken. En waarom? Dat ik dat altijd graag gebruik. In Nederland 9 miljoen auto's, 18 miljoen parkeerplekken. Dus voor iedere auto 2 parkeerplekken.
Yes!
Dus dat zou in principe heel goed moeten zijn. Maar dat is wel over heel Nederland verdeeld. Dus ja, dat betekent van IJsden tot aan Groningen. En nou ja, dat is nogal een stukje. Als je kijkt naar Amerika, heeft iedere auto 7 parkeerplekken beschikbaar.
Ja.
Daar zijn ze helemaal niet bezig met groen, met leefbaarheid, met duurzaamheid. Nee. Nou, misschien hoogstedelijk een klein beetje.
Ja.
Wij zitten natuurlijk in een omgeving waar we ook gedwongen worden om samen te leven en het samen beter te doen. En als je dan naar de basis van die hele grove getallen die ik net noem, naar de fijnmazigheid gaat. Wat kan er? Wat is het draagvermogen van onze openbare ruimte, om het dan een mooie term te gebruiken? Hoe kunnen we dat op basis van data en op basis van werkelijkheid stimuleren, modelleren en ook gaan inrichten? Ja, dat laat ik het zo zeggen. Ik weet niet of het precies het antwoord is wat je wilde horen, maar ik ben wel een zware voorstander van stimuleren in plaats van straffen.
Ja. Nou, het is ook meer een oproep en meer ook vaak een gedachtegang om mensen te stimuleren, zeg maar. Want je merkt wel dat mensen meer genegen zijn op het moment dat iets leuks is of iets fun is of een gamification aan vast zit of iets anders. Dan is meer genegen zijn om dat te doen, zeg maar, dan dat je gestraft wordt voor je SUV. Maar zou ik zo niet weten wat je met een SUV in Parijs zou moeten doen. Maar dat is weer wat anders. Dus ja, het viel me op. En ik dacht van, laten we het daarover over hebben. Want je hebt het over transitie, dat snap ik. Transitie waar naartoe? Hoe ziet de toekomst eruit?
Nou, wat wel aardig is, worden er een aantal jaren gesproken over zelfrijdende auto's, over connected cars, over dat alles vanzelf georganiseerd wordt, volledig geautomatiseerd.
Yeah.
Ik zie dat heel genuanceerd groeien. Tesla was natuurlijk heel snel met zijn zelfrijdende auto.
Yeah.
Nou, daar zijn we allemaal wat genuanceerder over geworden. Mm. Adaptive Cruise Control is heel fijn, zeker in de file. Maar het compleet zelfrijden, dat zie ik nog niet meteen gebeuren. Het model openbaar vervoer, als het gratis was, zou iedereen erin zetten.
Ja.
Met de huidige prijzen misschien iets minder. De piektijden en de bedrijfszekerheid is een issue. Dus waar gaan we naartoe? Ik denk dat we steeds nog een individueel vervoermiddel willen hebben of kunnen gebruiken. En dat bezit en gebruik, nou ja, dat verschilt per regio en ook per leeftijdscategorie. Ja. Een gezinnetje heeft wel heel graag een auto om de kinderen af en toe ergens naartoe te brengen. De jongvolwassenen hoeven echt geen auto meer. Zien we ook in ons personeelsbestand trouwens. De leaseauto's geen must. Dus ja, de transitie. We zitten er middenin. Het kan alle kanten op schieten. Ik denk alleen niet dat het heel snel radicaal verandert. Ik denk dat wij gewoon op vier wieltjes blijven rijden. En dat de mooiste ontwikkeling heet connected cars. Waardoor de verkeersveiligheid en de doorstroming verbeterd wordt. Waardoor de transfer van wonen naar werken of naar vakantie of wat dan ook, dat veel beter functioneert. En de verduurzaming van het hele verhaal, dat vind ik ook wel een belangrijke. Dat heeft alle aandacht en dat blijft ook doorgaan.
Ja.
En of dat nou elektrisch of waterstof is, we gaan het zien. Voor de korte termijn elektrisch, denk ik. Biobrandstof kan nog. Dus er zijn zoveel ontwikkelingetjes bij elkaar die dat mobiliteitslandschap bepalen. De rode draad voor mij is, het zal duurzaam gaan. Het blijft gedeeltelijk individueel, dus het collectieve zie ik niet. En het wordt steeds slimmer en veiliger. En doordat het met elkaar communiceert, gaat het netwerk werken.
Ja.
Dat is mijn visie.
Ja, super. En daarmee zeg je tegelijkertijd dat over 15 jaar je out of business bent. Als ze zelfrijdende auto's rondrijden, over 15 of 20 jaar, dan heb je geen parkeergarage en geen dashboard meer nodig, toch?
Nou, ik denk dat dan nog altijd het dashboard nodig is. Maar mijn advieswerk en de transitie om nu vanuit advies naar dashboarding en AI te gaan, techniek, heeft daar wel mee te maken. Want op zich, ChatGPT, Als ik nu intoets, we zitten hier op Mediapark, maak mij een beleidsplan voor het Mediapark. Dan krijg ik in ieder geval al een hele goede inhoudsopgave. Ja. Misschien dat ik volgend jaar bij versie 6 of 7 ook al een groot stuk beleidsnota eruit kan trekken. Mm. Dus daarin zie ik wel echt dingen veranderen. Maar het bij elkaar brengen van de juiste databronnen en die interpreteren, dat blijft nog wel even. Want die auto die zelf gaat rijden, heeft ook weer informatie nodig. Waar die heen gaat, waar die kan stilstaan, wat de regels daarbij zijn, et cetera. Dus, en die brengt weer heel veel data naar ons toe.
Precies.
Die we moeten gaan analyseren en gebruiken. Dus dat stukje business, dat geloof ik dat nog een hele tijd vooruit kan. Al gaat machine learning ons steeds makkelijker, gaat ons vak makkelijker maken. Maar programmeren, analyseren en presenteren, dat blijft nog even. Adviseren gaat misschien wel over andere dingen. Over leefbaarheid, over gevoel, over gebruiksgemak. Dus de minder harde kant, maar misschien iets meer de zachte kant, de gedragskant, et cetera.
Ja. Ja, want wat zie je voor eigen ontwikkeling voor je eigen organisatie? Voor de toekomst?
Nou, wat ik zie is het internationaliseren is voor ons een hele belangrijke stap. We zijn al heel druk in Amerika.
Ja. Yeah.
En ik had altijd een hele hoge pet, verschillende keren natuurlijk daar geweest, ook in Silicon Valley. Mega hoge pet van de Meta's en de techniekorganisaties die daar zitten. Yeah. Als je naar de werkelijkheid kijkt van dienstverleningen, wat er dagelijks gebeurt in Amerika, op die 2 miljard parkeerplekken, dan is het heel vaak dat er iemand met een grote zwarte beurs staat waar je nog cash moet betalen.
Yeah.
Dus we hebben het daar over het, ja, toch wel technology country number one, denk ik. En dan echt ouderwets in dienstverlening. Nou, we zijn daar mega aan het groeien. En de schaalgrootte is interessant. Mm-hmm. Dus dat gebeurt. Wij hadden het net over de rest van de wereld. We zijn ook in Australië actief. Ja. Nou, er zijn hele grote economieën zoals Brazilië, zoals India, zoals Nigeria, waar ook nu al vragen gesteld worden aan ons om die kennis vanuit Nederland daarin te gaan zetten.
Ja.
Dus als ik het nu heb, waar gaan we de komende tijd naartoe? Vanuit het systeem wat we hebben ontwikkeld, kijken naar meer use cases. Dus mm-hmm. De tariefdifferentiatie, automation van verschillende, nou bijvoorbeeld het poetsen idee van de robot. Maar zo zijn er een heel aantal ontwikkelingen waar we naartoe gaan. En tegelijkertijd dit ook direct in de hele wereld vermarkten. En dat is het mooie van techniek. Als adviseur
maakt niet uit, hè?
Had ik het vliegtuig nodig.
Ja,
en nu kunnen we met techniek heel makkelijk de wereld over.
Ja.
Er zijn wel wat regeltjes waar het datacenter staat. En GDPR is ook niet overal op de wereld hetzelfde. Maar laat ik het zo zeggen, de manier om op te schalen gaat wel over techniek. Gaat niet over mensen. Dus daar zal de komende jaren zal daar vooral de aandacht voor zijn. Om die voorsprong die we hebben in Nederland, om die ook in de andere landen op de wereld waar vraag is, om die te gaan uitrollen. En natuurlijk vooral goed blijven volgen wat er gebeurt. Als er weer zo'n disruptor komt als Musk, die nu ook weer een AI-bedrijf is opgestart, zag ik gisteren. Mm-hmm. Waar die 6 miljard voor heeft opgehaald. Nou, kunnen we zeker zijn dat we binnen een half jaar mega gave dingen daaruit gaan horen. Dus wat gebeurt er allemaal? Wat heeft invloed op mobiliteit? En hoe kan ik daarop aanhaken? Dat, ja, is, dat is ook mijn rol binnen het bedrijf. Dus ja, dat vind ik mega boeiend.
Aanjagen.
Ja, precies.
Dat zijn helemaal vrolijk en blij.
Ja.
Ja, dus ik denk dat dus het klopt inderdaad dat X, zoals het dan tegenwoordig heet, ook wel de volgende fase in gaat. Daar hebben we natuurlijk wel hele andere plannen mee dan alleen maar per Twitter berichtje in de tijd, heette nog Twitter, zeg ik, doe mij maar dit bedrijf even kopen.
Ja, precies.
Dus daar zit wel veel meer achter. Dat geloof ik denk ik ook. Zijn er grote verschillen, wat je zegt van ik werk zowel in Australië als in Amerika. Zijn er nog grote verschillen, zeg maar, in beleid of hoe ze dingen aanpakken, behalve dan dat je cash moet betalen?
Nou ja, wat opvallend is in Amerika, de schaalgrootte is zo immens. En de grootste operator in ons land heeft 400 locaties. Daar is nummer 3 die klant is bij ons, heeft 3.500 locaties.
Yeah.
De gemiddelde parkeerplaats is daar 1.000 plekken groot, bij ons 300.
Yeah.
Iedereen heeft een auto of meerdere auto's.
Precies.
Het beleid is er eigenlijk niet zo fijnmazig zoals wij het hier doen. Met, op zich, er is wel een parkeernorm in Amerika. Dus als je iets bouwt, moet je parkeerplekken maken. Ja. Veel meer dan bij ons.
Ja.
En iedereen doet dat ook maar in de openbare ruimte. Dus je hebt mega asfalt en betonvlaktes. Helemaal vol met auto's. Iedereen staat netjes in de file. Wat ik merk is dat ze makkelijker accepteren in die landen. Dat heeft misschien ook weer met gedrag te maken.
Mm-hmm.
Nederlanders zijn eigenwijs en ondernemend en willen constant optimaliseren en verbeteren.
Ja.
Vandaar misschien ook dat wij hier zijn begonnen, dat het hier is ontstaan. Maar je ziet in Amerika, die behoefte is er helemaal niet. Het gaat alleen maar over geld verdienen en ruimtegebruik. Dus ja, als ik kijk naar beleid, daar is waanzinnig veel te doen. Niet alleen in regels, maar vooral ook in inzichtelijk maken hoe je het slimmer en beter kan doen. Dus er zijn hele grote schaalsprongen te maken voor Amerikaanse operators en gemeentes om samen met ons te werken. En gelukkig werkt dat al zo. Dus dat, ja. dat begint tractie te krijgen. In Australië vind ik het vooral bizar dat er maar een paar steden zijn die heel groot zijn, waar echt iets gebeurt. En voor de rest is er helemaal niks. En in die stad is het geregeld en je rijdt er buiten en er is niks.
Nee.
Dat hebben we. En ik kom uit Limburg, dus ik mag dat zeggen. Ja. Het platteland, ja, zelfs in Limburg heb je dat niet.
Nee.
En in Zeeland ook niet en in Groningen ook niet. Dus het is, nee. Het is bizar.
Ja. Ja, nou, zoals je net ook vertelde, doen ze ook heel veel zaken in Australië. En dat klopt ook. Daar is er echt wel de wereld ook in te winnen. Af en toe ook, wat goed is voor mij hoor, als lemmings achter elkaar, zeg maar, op de wegen in de grote steden. De zijwegen worden helemaal niet gebruikt. Dus iedereen is netjes achter elkaar op dezelfde tijd in de file terecht gekomen. Links of rechts afslaan, dat zit er niet in. Tenzij je echt links of rechts af moet slaan, omdat je ergens naartoe moet of omdat je er woont. Dus het is vrij bijzonder, zeg maar, hoe ze daarmee mee omgaan. En tegelijkertijd is dan ook weer de noodzaak, net zoals bij ons, om de bereikbaarheid en de doorstroming ook te verbeteren in het geheel.
Ja. Nou ja, goed. En dan is het wel het leuke dat de inzichten uit data en hetgene wat men wil weten eigenlijk redelijk hetzelfde is. Dus ja. Als ik kijk naar ons Amerikaanse, ons Europese en ons Australische dashboard, dan gaat het eigenlijk steeds over bezetting, over piektijden, over eigenlijk misschien wel hele saaie en niet zo spannende dingen waarvan we dachten dat we dat lang wisten. Maar door de veelheid van systemen en door de complexiteit van interpretatie en validatie is er eigenlijk vooral nu behoefte aan, laten we maar grip krijgen op de situatie. Vanuit die grip gaan we prognoses maken, gaan we kijken waar het naartoe kan. En nu nog met menselijke beslissingen.
Ja.
En straks misschien steeds meer geautomatiseerd en gecontroleerd dan ook wel. Naar automatische beslissingen om een dynamischere mobiliteit mogelijk te maken.
Ja, precies. Zo dadelijk gaan we het hebben over. Gaan we Paul eens even een beetje prikken. Want dan heb je data en informatie, dan heb je een dashboard. En dan denk je, dat is leuk hoor, wat hier nu uitkomt. Maar ben het er niet mee eens? Of ben het er misschien stiekem wel mee eens wat er uitkomt? Maar hoe gaat eigenlijk de buitenwereld hierop reageren? Stay tuned.
Bestemming bereikt? Of zijn we nog even onderweg? Dit is Smart Mobility met Marco Maréchal.
Data en informatie, AI, dashboards, inzicht in CO2. Er zijn heel veel verschillende toepassingen die je daarmee naar voren kunt halen. Een van de dingen die altijd weer spannend zijn en die ook altijd aan mij gevraagd worden is, leuk hoor Marco, die data en informatie. Vaak door de buitenwereld. Maar kun je dat even valideren? Hoe kom je eraan? Hoe betrouwbaar is het? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ook om op een gegeven moment, als je pech hebt in de situatie terecht te komen, dat ze zeggen van ja, oké, dat is leuk. Maar de uitkomst van de verschillende scenario's, van die dashboard, ja, die bevalt me eigenlijk niet zo. Sorry. En als het me misschien wel bevalt, dan moet ik het nog gaan uitleggen aan de buitenwereld. Dat kan media zijn, dat kunnen andere stakeholders, kan aandeelhouders zijn, maar dat kunnen ook gewoon bestuurders zijn binnen een gemeente of provincie. Maar dan zit je mooi met je gebakken peren. En dan?
Nou, daar maken we er vla van. Dan maken we het lekker. En wat ik daarmee bedoel, want daar kwam jij vandaag mee binnen natuurlijk. Ik had, beste luister, ik had geen vla meegenomen naar Hilversum. Dat was
nee,
een probleem.
Dat was diep teleurstellend.
Ja, dus ja. Alle dingen voor die bij Limburg horen zijn nou besproken.
Ja.
Op zich zitten we niet met de gebakken peren. Wat gebeurt er namelijk? Er zijn nogal wat partijen, gemeentes, operators, maakt niet uit. Mensen die bezig zijn in ons vakgebied, de mobiliteit, die zelf al zijn gaan knutselen met Power BI, met Tableau. Er zijn verschillende pakketten die iets mogelijk maken. En dan denken ze van, hey, ik heb een dashboardje, waarom zou ik een ander dashboard nodig hebben? Want daar haal ik ook uit wat er nodig is. Dan heb je een heel vakgebied dat gaat over expert in parkeren, in mobiliteit zijn. Wat gebeurt er nou echt? Als je die dingen bij elkaar brengt op een heel goed platform, dan heb je in ieder geval al een mega voorsprong.
Ja.
Want los presenteren en los bezig zijn met parkeren, dat zijn twee echt dingetjes die, dat kunnen er inderdaad veel, dat goed bij elkaar brengen. Dat is een ding. Nou, dan krijg ik die uitkomsten en dan bevallen ze niet. Dat betekent dus dat ik daar iets aan moet doen. Dat ik ermee moet gaan werken. Wat bevalt niet en wat zou de gewenste uitkomst zijn? En hoe krijg ik die gewenste uitkomst? Dat denken of überhaupt informatie naar boven krijgen door het samenstellen van verschillende databronnen. Ja, dat, daar zitten we nu middenin. Dat is omdat, ja, hoe lang is ChatGPT? 1,5 jaar, 2 jaar dat het speelt.
Ja.
Het gave waar wij nu heel actueel mee bezig zijn, is een ChatGPT variant in ons dashboard maken.
Ja.
Stel vragen aan je eigen data.
Mm-hmm.
Heel veel data is of te algemeen, of niet beschikbaar, of niet te interpreteren. En op het moment dat je hem goed geïnterpreteerd hebt, kun je alle vragen stellen aan data. En
ja.
We zijn keihard aan het ontwikkelen en nu nog aan het programmeren om dat steeds beter te maken, zodat jij dadelijk gewoon achter je dashboard kunt gaan zitten en dan kan zeggen, ik wil de bezetting optimaliseren of ik wil net veel minder verkeer in mijn locatie krijgen. Hoe ga ik dat doen?
Ja.
Welke maatregelen zijn er mogelijk? En dan krijg je, zoals we dat allemaal al hebben gepresenteerd, of niet gepresenteerd, zoals we dat allemaal hebben geoefend met ChatGPT, krijg je allemaal uitkomsten. Dus ja, er kunnen momenten zijn dat het minder bevalt.
Ja.
Maar laat ik het zo zeggen, we hebben wat grotere problemen dan af en toe een teleurstelling die je voor je ziet. Onze overheid is bezig met het woningtekort op te lossen.
Ja.
Woningen bouwen, dat betekent in Nederland parkeerplaatsen bouwen.
Automatisch.
Parkeerplaatsen bouwen betekent vaak onrendabel, want een parkeerplekje onder de grond kost gauw 50.000, 60.000 euro.
Mm-hmm.
Boven de grond hebben we niet altijd de plek.
Nee.
Hoeveel moeten we er maken? Nou, dat is bijvoorbeeld iets wat ik al zei. Vanuit monitoring kun je daar een goed idee over maken. Maar überhaupt, welke leegstand is er? Waar mag ik parkeren? Ik gaf je net het voorbeeld, toen ik hier op het Mediapark aankwam, zag ik 6-7 verschillende type techniek staan. Slagbomen op allemaal losse terreintjes.
Ja.
Echt een lappendeken van parkeren.
Mm-hmm.
Veel te veel blik op straat. Zou nog veel groener kunnen zijn hier door het een beetje te centraliseren. En ik weet zeker, ga ik straks ook even met je over praten, dat we hier heel veel meerwaarde kunnen bieden. Omdat we weten, als wij die data gaan analyseren, waar is het nou druk, waar is het niet druk, wanneer komen de mensen, wanneer komen ze binnen, wat kan ik daarmee doen? Dus het blijft allemaal nog een beetje misschien wat basic, maar optimaliseren van zo'n locatie is deze. Dat is iets wat we morgen zouden kunnen doen. Maar die woningbouwopgave, dat integreert me nog veel meer. Zoals gezegd, we willen bouwen rondom stationslocaties. Als ik heel eerlijk ben, zijn er heel weinig gemeentes die echt inzichtelijk hebben hoeveel parkeren ze in de stad hebben, wat de bezetting is, wanneer die bezetting er is, wat de betalingsbereidheid is, et cetera. Dus zorg nou eerst even dat je de winkel op orde hebt, dat je grip hebt op je eigen situatie. En van daaruit kun je plannen maken en kun je dus ook echt aanjagen. Want op het moment dat er nog vrije plekken op een redelijke loopafstand van de beoogde ontwikkeling beschikbaar zijn, nou ja, dan kun je dus sneller bouwen en sneller vergunningen uitgeven zonder dat er iets verandert in die buurt. Je kunt het uit gaan leggen.
Ja, maar wat ze, denk ik, is mijn interpretatie uiteindelijk willen, is het stimuleren de mensen met de trein gaan.
Ja.
En vaak komen mensen met de auto richting een parkeerplek, zeg maar, terrein, vlakbij een station, om daar te parkeren en vervolgens de trein te nemen.
Ja.
Dat is hetgene wat ze volgens mij willen stimuleren.
Ja, dat zou kunnen, maar dat moet je ook
een andere manier van omdenken.
Ja,
jij zegt van, kijk eerst even wat je hebt en zorg daarna voor beleid en zorg ervoor. Is interessant, zo in de laatste minuut. En kijk dan en welk beleid je maakt en ga dan pas nadenken over van, en wat is de vervolgopgave?
Mm-hmm.
Vaak wordt in Nederland omgedraaid. We moeten zoveel woningen bouwen. We willen nog iets met een station. We willen stimuleren mensen met de fiets gaan richting het station.
Ja.
Maar we hebben ook parkeerplekken erbij nodig. Dus dat is een hele andere manier van redeneren. En dan krijg je dus ook een andere interpretatie van je data en informatie. Want je gaat namelijk andere vragen stellen.
Precies.
Aan je data.
En ik denk dat dat de rode draad is. Inzicht. Je moet inzicht hebben. En vanuit dat inzicht, vanuit die data, vanuit dat overzicht in data rondom mobiliteit, kun je pas beslissingen nemen. Je moet niet blind zijn. Je moet eerst kijken dat je, en letterlijk kijken, dat je je informatie op orde hebt. En dan kun je, of nou linksom of rechtsom is, dan kun je pas beslissingen gaan voorbereiden, beleid maken en de wereld een beetje mooier maken.
Lijkt me een prima afsluiten voor dit gesprek. Dankjewel, Paul.
Dankjewel.
Stilstaan is geen optie. Met Marco Maréchal.
Dit is Smart Mobility.